Sisterfriend draagt bij jouw zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen.
Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we got you. Welkom bij Sister Friends.
A place where friends become sisters.
Hey sis, welkom bij Sister Friends. Mijn naam is Jasminda.
En mijn naam is Jelisa. En vandaag ben ik super hyped. Misschien kunnen jullie het horen. En kunnen jullie het zien op YouTube. Want dit is onze eerste aflevering op YouTube. En we hebben er super veel zin in. En je kan ons nog steeds beluisteren via onze streamingdiensten. Maar ook dus op onze YouTube channel Sister Friends. En we hebben er super veel zin in. En dit is vandaag onze 5e storytime. We gaan altijd in gesprekken met vrouwen die ons inspireren. En vandaag hebben we ook een speciale gast waar we in gesprek mee gaan. En ja, als je niet bekend bent met storytime, zal ik zeggen, geniet ervan en veel luister- en kijkplezier.
Ja, zeker. Ik ben super hyped vandaag. Niet alleen omdat we voor het eerst te zien zijn op YouTube, maar we hebben vandaag ook een hele toffe gast. Ja. Een vrouw die ons allemaal, of in ieder geval ons twee, heeft geïnspireerd. Zeker. Ik kan niet voor jullie allemaal spreken, maar ik geloof van wel. De vrouw die we vandaag mogen verwelkomen is artiest, sociaal ondernemer en natuurvoedingstherapeut. Ze heeft haar eerste single Do For Love een wereldwijde hit gescoord. En daarna heeft ze 2 Edison's Award gewonnen. Maar ook verschillende albums gemaakt en de hele wereld rond getoerd. Daarnaast is ze onlangs ook een platform gestart samen met Irene Achjeman-Hin. Ik hoop dat ik het goed zeg. Excuses als dat niet zo is. En dat heet de Diaspora Wellhouse. Met dit initiatief gaan ze in gesprek over de invloed van koloniale verleden op de fysieke en mentale gesteldheid van de Afrikaanse diaspora vandaag de dag. Lange intro, maar welkom Sabrina. Sabrina Stark.
Dank je wel.
Super tof dat je er bent.
Ja, fijn om hier te zijn.
Ja,
en ook super tof dat jij onze eerste gast bent waar we gewoon opnemen.
Ja, ik voel me vereerd.
Ja, we hebben er echt super veel zin in. En het blijft eigenlijk hetzelfde. We hebben ook altijd stellingen waar je ja of nee op mag antwoorden.
Ja.
En gewoon heel snel. Geen uitleg, maar zometeen mag je het wel verder uitleggen.
Ja, okay. In het gesprek komen we er meestal weer op terug.
Ja.
Nummer 1. Er is een directe verbinding met voeding en kanker.
Ja.
Nummer 2. De ziekte kanker is nog steeds taboe binnen de Afro-community.
Ja.
Oké. En de laatste. Er moet meer aandacht komen voor de ziekte op jonge leeftijd.
Ja,
ik heb heel veel, wat ik net zei, ik ben super hyped om dit gesprek te voeren. Maar ook, nu dat ik er zo over nadenk, heb ik er nooit echt goed over gesproken. Nooit echt de diepte ingegaan.
Over de ziekte?
Ja, je hoort het. En, maar misschien, we gaan er eigenlijk niet de diepte, we gaan er niet diep op in, tenminste ik niet. Weet je wat het er is? Ja.
Ik denk ook dat je er misschien, dat het ver van je bedshow is als je nog nooit iets dicht bij je hebt meegemaakt of mensen in je omgeving.
Ja, wel. Ik heb een tante gehad die dat heeft. Maar nu denk ik van, we hebben er nooit. Want bij de stelling, toen je zei van over het taboe, toen dacht ik,
ik snap het. Ja. Als we het erover hebben, dan is het vaak precies. Ook gewoon snel. En, Oké.
Hoe gaat het nu eigenlijk met jou?
Ja, het gaat goed met mij. Ik heb inderdaad natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug gehad. Maar ik voel me echt wel goed weer. En het is wel gewoon zo dat als je kanker hebt gehad, dan blijf je gewoon onder controle. Dus weet je, ze blijven je nog een lange tijd in de gaten houden.
Ja.
Omdat het natuurlijk altijd is er een kans dat het terugkeert. Weet je, dus het is een hele complexe ziekte in die zin. Dus weet je blijft gewoon nog onder controle. Ja. Dus, maar ik moet wel zeggen van het is niet zo dat dat idee mijn leven overneemt. Ik ben echt wel weer gewoon, ik heb mijn leven weer opgepakt.
Ja.
Mijn leven is ook helemaal veranderd eigenlijk. Mm. Weet je, het was eigenlijk een hele, ook een hele bijzondere periode als het gaat om, naar binnen gaan.
Ja.
En zeg maar gewoon echt stilstaan bij van oké, dit is me overkomen. Wat betekent dit? Waar komt dit vandaan? Weet je, dus ik heb echt wel tijdens mijn ziekteperiode echt de tijd genomen om heel veel dingen ook aan te pakken. Weet je, alle mentale dingen. Alles wat nog onverwerkt is, zeg maar. Veel reflecteren op hoe zag mijn leven er eigenlijk hiervoor uit? En ja.
Ik ben wel benieuwd, hè, want wij kennen jou als Sabrina Stark, de soul superstar uit Nederland, uit Rotterdam.
Ja.
Hoe ben je erachter gekomen? Hoe ging dat? Want je was gewoon goed. Je bent nog steeds goed bezig. Maar in de zin van toen was je heel erg ook met je muziek heel actief. Mm-hmm. Je was veel in de media, vond ik zelf. Sublime, ja. Ben je altijd standaard, was je altijd, ja, op de radio. Dus ik was heel benieuwd, hoe is dat gegaan in die periode? Was het ineens een klap? Ja, het is denk ik sowieso een klap. Ja. Maar ja, kan je wat meer vertellen over hoe je erachter bent gekomen dat je ziek was?
Ja, kijk, ik ben altijd wel iemand die, zeg maar, weet je, de borsten controleren. Dat is misschien niet iets wat vrouwen vaak doen. Maar dat is wel iets wat ik, zeg maar, om de zo nu en dan deed. Ja. Als ik onder de douche was, weet je, dat je je borsten controleert. En toen op een gegeven moment, toen voelde ik echt een knobbel in mijn borst. Maar toen dacht ik nog niet eens direct aan dat het iets kon zijn. Weet je, ik dacht van, nou ja, ik heb gewoon best kleine borsten, weet je. Dus best wel, je voelt alles wel, zeg maar. Kijk, als iemand die grotere borsten heeft,
dan eroverheen,
weet je, dan voel je niet gelijk. Dus, maar met kleine borsten voel je wel gelijk alles zitten, weet je, alle klieren en zo. Dus ik dacht niet gelijk dat het wat was. Ik dacht van, nou ja, ik blijf het gewoon in de gaten houden. Ja. En, maar toen begon het te groeien. Weet je, dus na een paar maanden, toen was het groter. Toen dacht ik van, nou oké, misschien toch wel laten checken. Dus toen heb ik een afspraak gemaakt. Toen heb ik het laten checken, dus een mammografie maken ze dan. Dus het is een hele vervelende, jullie hebben er
dat
vast wel eens van gehoord.
Dat doet pijn, hè, of niet?
Ja. Dus je borst leggen ze eigenlijk tussen twee platen.
Ja.
En dan maken ze zo een foto van de borst. Dus het is geen fijn onderzoek, maar oké, het is hoe het nu is. En toen zeiden ze in eerste instantie, het is niks. Ze hadden niks gezien.
Oh, wauw.
Dus oké, dus ik was, weet je, dus dan, daar vertrouw je dan op.
Precies,
weet je?
Ja.
En toen groeide het nog groter, weet je. Dus ik dacht van, ik besprak het met mijn vriend. En hij zei, nee, we gaan het toch nog een keer laten checken. En toen hebben ze een biops genomen. Dus dan dat ze echt gaan prikken in de borst. En daar hebben ze dus wel gezien.
Dan nemen ze een stukje weefsel eruit en dat hebben ze onderzocht.
Ja.
Ja.
Dus als ik het goed begrijp, was het er eigenlijk altijd al? Maar heb je dus een verkeerde diagnose gehad? Of was het niet goed te zien?
Ja, dat is niet goed te zien.
En uiteindelijk dacht jij van, nee, dit kan niet goed zijn.
Ja.
Dus toen ben je uit eigen initiatief ben je eigenlijk teruggegaan van, oké, ik wil toch nog een diepere, meer onderzoek. Mm-hmm.
En ja, en ook, vooral ook omdat het bleef groeien.
Ja, precies.
Weet je? En kijk, het belangrijke daarin is, zeg maar, weet je kan soms dan gewoon volledig gaan vertrouwen. De arts zegt van, het is niks.
En dan niet
meer checken. Ja. Weet je? Mm-hmm. Maar dat was wel cruciaal. Weet je? Dus het blijven checken, het blijven in de gaten houden. En niet volledig vertrouwen op, weet je? Zelfs wat een arts zegt, blijven voelen en checken in je eigen lichaam wat er gebeurt, of er verandering is.
Ja. Want even voor mij even terug, want voordat jij erachter kwam dat je dus borstkanker had, hoe was jij ook zo bewust bezig met je lichaam of het luisteren naar je lichaam? Of is dat meer gekomen nadat jij dus de diagnose had? Of dacht van, er is iets?
Nee, ik ben eigenlijk altijd al, stond ik al bewust in het leven. Weet je, ik ben altijd bezig geweest met voeding. Nou, ik heb de opleiding tot natuurvoedingstherapeut gehad. Dus dat is een hele mooie opleiding waar ik heel veel heb geleerd over het lichaam. En over ziektes en over wat voeding, weet je, die verbanden. Dus ik was altijd al heel erg bezig met, bewust in het leven staan.
Ja, oké.
Is dat ook de reden waarom je eigenlijk checkte, denk ik? Want als je daar niet bewust mee bezig bent, dan doe je dat misschien niet.
Kijk, ik zeg je heel eerlijk, ik weet niet, een hele lange tijd terug kwam het meer, een beetje meer naar boven. Op social media, of in ieder geval op het nieuws en tv. En toen dacht ik van, ik ga het ook checken.
Yeah.
Maar op een gegeven moment, ik zeg ik heel eerlijk, ben ik ermee gestopt.
Ja.
Maar hoe ik vandaag weer dit gesprek aan het voeren ben, denk ik van Lies, het is wel iets wat je eigenlijk gewoon standaard moet doen.
Yeah. Ja.
Want al ben je gezond of bewust bezig, heb jij ook de kans om dat te krijgen.
Ja,
Ja, ja. Ik heb het ook een tijdje. Ja. Bij mij zit kanker echt in de familie. Dus mm-hmm. ik heb het een tijdje. Ik durf het soort van niet te doen. In ja. de zin van dat ik bang ben dat ik iets ga vinden.
Ja, snap ik.
En dat is zeg maar dat ik denk. Ik moet het doen. Ik weet dat ik het moet doen. Ja. Maar je bent gewoon bang.
Ja. Dus ik ben te bang. Confronteren het eigenlijk.
Ja.
Ja, 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 ja.
Maar het is
ja.
enger als je te laat erachter
precies.
komt.
Precies.
Dat is nog enger. Precies. Dus in die situatie wil je helemaal niet komen. Dus inderdaad, ik snap helemaal dat gevoel van, weet je,
ja.
dat je iets ontdekt. Dat is gewoon, ja,
dan moet je er iets mee, toch? Ja, ja, je kan het denk mee. Ik niet laten zitten.
Ja.
En op dat moment, hè, dus je krijgt dan inderdaad, je gaat voor de tweede keer naar het ziekenhuis en dan krijg je de diagnose.
Mm-hmm.
En op dat moment dat ze zeggen van mevrouw, ik weet niet hoe het is gegaan, maar u heeft mm-hmm. borstkanker. Wat mm-hmm. neem ons mee ja. in dat moment, weet mm-hmm. je wel? Hoe voelde dat of wat ging er door je heen?
Ja, nou ik was gewoon stil. Ik was samen met mijn vriend. Ja, je krijgt een soort van blackout eigenlijk. Weet je, je hoort het en...
Is het wel unreal of zo?
Ja,
yeah.
ja, dus ik was eigenlijk gewoon stil.
Yeah.
Ik kon niks zeggen. En ja, wat de artsen zitten dan meestal dan gelijk in die rol... dat ze dan ja, gelijk gaan verder praten over hoe verder, weet yeah. je?
Ja, precies.
Maar dat kwam niet binnen, weet je? Dus de vervolgstappen... Of in ieder geval het vervolgstapje, want er zijn heel veel vervolgstappen. Maar de volgende stap werd me dan, weet je, medegedeeld van...
Gelijk in het van, oké, we gaan dit zo aanpakken.
Ja, of... in ieder geval dat de vervolgonderzoeken ja. die er moeten komen. Om mm-hmm. te weten van wat voor soort, weet je, wat voor fase en wat we kunnen, weet je. Maar dat heb ik allemaal niet gehoord.
Gewoon ja, dat kan langs je heen gegaan. Voorstellen.
Ja. Dus het was op een gegeven moment, aan het einde van het gesprek, zei de arts ook van, ja, ik kan me voorstellen dat je, nou ja, dat er veel nu, weet je, gebeurt. Dus er komt gewoon een nieuwe afspraak. En nou ja, toen ging ik weg
mm-hmm.
Met mijn vriend. Mijn vriend was helemaal wel echt aangeslagen, weet je.
Okay.
Maar ik was nog een soort van in, ja, een soort van, ja, ik weet niet, heel...
Onwerkelijk gewoon, ja. ja. Je hebt, ik zit echt maar, te denken van, je hebt kanker. Dat zegt iemand tegen jou. Mm-hmm. En ook, je kan gewoon nog je dingen doen. Ik bedoel, het is niet zo dat je dan gelijk...
Ja, precies.
Je voelt je helemaal niet ziek. Dus het is, je hebt een ongelooflijk iets in je lijf. Maar je leeft je leven eigenlijk nog, weet
ja.
je? Het is niet aan je te zien. Het,
ja. Want ik had een artikel van jou gelezen. En mm-hmm. daar stond iets van, misschien zeg ik het verkeerd, van dat je lichaam niet voelde dat je kanker had. Maar mm-hmm. dat het in je hoofd, dat het wel ging spelen. Ik weet niet mm-hmm. of ik het goed verwoord. Maar in ieder geval mm-hmm. dat het niet op één lijn was van oké, ik heb kanker en dit mm-hmm. is het nu.
Ja, ja, ja. Kijk, wat ik natuurlijk wel vanuit mijn opleiding heb geleerd, is dat... ja, als je het lichaam onder druk zet op verschillende manieren, dan, ja, dan kan je kanker krijgen. Dus elke vorm van ziekte is eigenlijk een manifestatie van...
Stress.
Onder andere.
Wow.
Onder andere, maar meerdere dingen. Ja. Ook zeg maar emotionele dingen.
Ja,
weet je?
Ja, ja, ja.
Dus
ja.
onverwerkte dingen. Dus het is complex, maar het heeft altijd een verband. Het is groter dan alleen de ziekte.
Ja.
Kon je er ook zo naar jezelf zeg maar kijken van... Oké, ik ben geen arts, maar ik weet misschien wel waar het door te maken heeft. Oh.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Dus dat op een gegeven moment toen het een beetje landde... ja, kon ik het ook wel... ja, op een andere manier bekijken van oké, ja, dit is wat het lichaam zeker ook kan doen, weet je? Dus vanuit die kennis, vanuit mijn opleiding, kon ik het ook wel plaatsen. Weet je, was niet van, ja, heel vreemd. Ja, een lichaam kan dit doen, weet je? Dit kan gebeuren met een lichaam die, nou ja, onder druk staat op verschillende vlakken, emotioneel, maar ook... ja, er zijn zoveel factoren.
Ja. Ja. En om een voorbeeld te geven, zou je een voorbeeld kunnen geven waar jij denkt dat het aan
mm-hmm.
niet oorzaak gevolg, maar wat je zegt, een bepaalde manifestatie heeft geleid tot bijvoorbeeld ja. borstkanker?
Nou, zeg maar twee hele belangrijke dingen. Nou, jij noemde net al stress. Stress is zeg maar echt een ja. killer.
Ja. Mensen onderschatten dat echt.
Ja, 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 onderschatten dat echt. En ik, in principe, het stress, ja, schakelt eigenlijk je immuunsysteem uit.
Mm.
Je immuunsysteem die eigenlijk is gebouwd om jou te beschermen van allerlei cellen die zich willen, nou ja, anders willen gaan gedragen. Want iedereen heeft die cellen.
Klopt.
Zo nu en dan in zich. Maar als je lichaam niet onder druk zet, dan kan je lichaam dat gewoon aan. Weet je?
En komt het niet tot uiting.
Ja, komt het niet tot uiting. Maar ik had een heel stressvol leven. Zeker, weet je, vanuit mijn muziek. Heel veel op mijn schouders. Mm. Heel veel op mijn schouders. Ja. Weet je? Heel veel verantwoordelijkheid op mezelf genomen. Heel erg vanuit ook mijn familie geleerd van, weet je, zorgen voor een ander. Ja. Een ander gaat voor jou, ja, zeg maar, weet je. Dus zorgen voor een ander ten koste van jezelf.
Ja.
Dat was een thema voor mij. Een heel belangrijk thema waar ik mee aan de slag moest. Dus dat, die stress was gewoon echt heavy. Daarnaast gewoon allerlei thema's die gewoon in de familielijn zitten, weet je?
Ja.
Zorgen voor een ander. Ik ben opgevoed met ouders die best wel emotioneel gesloten waren. Dus zeg maar het, weet je, dat je gewoon je kan uiten en gewoon
dat een gesprek emotionele aangaan. Stuk. Ja, ja, ja,
het emotionele
precies.
Stuk is gewoon black people overall is een ding. Maar dat komt natuurlijk vanuit onze geschiedenis. En migratie, et cetera. Dus ik was eigenlijk als jong meisje gewoon altijd al best een gevoelig meisje ook. En als je dan in een setting opgroeit waar je niet altijd de mogelijkheid hebt om
te uiten.
Of dat het je wordt gestimuleerd van, weet je, ja, ga maar lekker, weet je, of uit. Dan, dan word je eigenlijk kleiner en dan, ja, dan krijg je allerlei overtuigingen over jezelf.
Limited beliefs. En,
ik mag er niet zijn en precies. Ik doe er niet toe. En weet je, dus al die dingen, het zijn allemaal opstapelingen die je eigenlijk meeneemt in je volwassen leven. Alles wat je vanuit je opvoeding meekrijgt, dat neem je mee in je volwassen leven. En dat is van invloed, weet je?
Ja, maar op dat moment, in die periode, besefte jij ook van, wow, dit is eigenlijk een aanslag op mijn lichaam? Of was je gewoon van go, 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 go?
Nee, dat had ik toen niet
door.
Nee. Dus het is heel raar dat we pushen onszelf heel ver. En we moeten eigenlijk neervallen voordat we gaan nadenken.
Dat wou ik inderdaad net gaan zeggen. Meestal krijg je dat besef pas als het licht uitgaat. Ja. Wanneer het te laat is.
Maar dus, ook je lichaam eigenlijk, wat jij ook aangeeft, als je bewust leeft of weet je, probeert bewust te leven. Je lichaam geeft eigenlijk zoveel signalen. Maar omdat we zo snel gaan, ben je niet bewust dat je die signalen krijgt.
Of je wil geen tijd nemen om
die
signalen.
Klopt. Mm-hmm. En dan ga je door.
Je denkt nog even door.
Precies. Maar hoe maak jij dan, maar misschien loop ik al een beetje vooruit in het gesprek. Hoe maak jij nu het verschil tussen je grenzen opzoeken? Want ik vind dat je jezelf ook moet blijven uitdagen. Mm-hmm. En niet over die grens gaan.
Het is heel erg veel zelfreflectie eigenlijk.
Mm.
En echt gewoon leren nee zeggen. En iedere keer gewoon jezelf afvragen van oké, er wordt me nu iets gevraagd. En dat kan van alles zijn. Een optreden, een samenwerking.
Yeah.
Vraag jezelf af, heb ik er tijd voor? Heb ik er energie voor? Heb ik er ruimte voor? Wil ik het?
Yeah.
Ja.
Die simpele dingen, weet je wel? Want heel vaak doe je dingen omdat je denkt van, oké, ik doe het wel, weet je? Of ja, ik doe het wel voor die persoon. Of allerlei andere redenen waarom je dan ja zegt. Mm-hmm. Op iets waar je eigenlijk helemaal geen tijd en zin en ruimte voor hebt. En energie voor hebt.
Precies. En niet de vraag naar jezelf stel. Van, wil ik, weet je, als ik echt naar mezelf ga kijken, wil ik dit wel? Ja. We zijn inderdaad heel vaak van, oké, ik doe het wel.
Ja.
En dan ben je thuis, denk je, oh, zo'n zware dag of dit of dat.
Maar waarom?
Snap je? Maar waarom?
Mm-hmm.
Hoe ziet zo'n proces eruit? Dat je dan uiteindelijk een diagnose krijgt en dan begint het eigenlijk.
Ja,
Je gaat naar huis?
Ja, je gaat naar huis. Hoe gaat dat eigenlijk?
Ja. Nou, het was, ik heb niet gelijk mijn ouders gebeld. Mm. Ik heb echt wel een week of zo, anderhalf week genomen om gewoon echt zelf erover na te denken. Ja. En even de tijd te nemen. En ook natuurlijk met mijn gezin. Ik ben ook moeder. Dus ik moest met mijn partner gewoon na gaan denken van oké, hoe gaan we dat kids overbrengen?
Ja. Ja.
Dus dat was nog eerder mijn gedachte naar dan zeg maar mijn ouders bellen. Weet je, dus ik dacht aan die kinderen van oké, hoe gaan we dit overbrengen? En toen heb ik het inderdaad eerst de kids verteld. Mm-hmm. En daarna heb ik, ik had een afspraak gemaakt met mijn moeder eerst. Ik had haar gebeld en toen heb ik met haar afgesproken in de stad. En toen zijn we naar een tentje gegaan om gewoon even wat te drinken. Dus mm-hmm. We hadden wat besteld, we gingen zitten. En toen zei ik, maar ik moet je wat vertellen.
Jij neemt me zeg maar helemaal, ik ben heel visueel, dus ik zie je echt.
Ja, dus ik loop, weet je, ik ontmoet mijn moeder, hoi. Dus we gingen nog even naar de Sarah, we gingen nog tussendoor. En ik zo, oké, weet je, ik dacht van, ik ben aan het rondkijken terwijl ik in de stad loop van oké, waar kunnen we zitten waar het niet te druk is.
Ja, je gedachte is eigenlijk ergens anders.
Ja. En op een gegeven moment hadden we dan een tentje gevonden. Dacht ik van oké, ja, het is hier niet zo druk, dus gaan we hier zitten. En toen hadden we besteld en zo. En toen zaten we en toen zei ik van ja, ik moet u wat vertellen. En toen was ze heel, misschien ook omdat we natuurlijk in openbaar waren, dat ze niet helemaal.
Was dat een bewuste keus? Dat je dacht, ik ga ergens zitten in het openbaar, zeg maar?
Nee, dat was niet zo'n bewuste keus. Oh, okay. Maar ik dacht wel van, het liep in ieder geval zo dat ik dacht van, ja, het kwam in ieder geval zo uit toen. Ja. Weet je, om gewoon zo af te spreken. En dus ik had het haar verteld en ze was natuurlijk wel heel emotioneel.
Ja.
Maar ze zei nog tegen me van, ik zie aan jou dat jij rustig bent. Dus
dat
weet je, dus ze ging heel erg af op hoe ik het overbracht. Waardoor ze ook gewoon rustig op een gegeven moment kon worden.
Ja,
dat kan ik ook wel begrijpen.
Ja, dus als ik heel erg in paniek zou zijn, dan zou ze natuurlijk veel meer. Maar ze zag aan mij van dat ik er best rustig onder was. Dus waardoor zij meeging in die.
Maar het feit dat je rustig was, deed je dat om haar rustig te krijgen? Of was je echt rustig in de zin van, je had het inmiddels wel een plekje gegeven?
Ja, ik had het toen al een plekje gegeven.
Ik kan me heel goed voorstellen, ook vanuit de strong black woman. Weet je dat je zeg maar zoiets hebt van, oké, ik moet sterk zijn, want we gaan nu misschien een heftige periode in.
Mm-hmm.
En als ik cool ben, dan is de rest ook cool. Dus ik ga gewoon even.
Ja, nee, zeg maar die strong black woman, die heb ik al eerder in mijn leven getackled. Dus ik wist dat niet helpt.
Mooi.
Dus die strong black woman wilde ik zeker niet zijn.
Okay.
En zeker niet in dat proces.
Ja, precies.
Ja.
Even wat theoretische kennis. Als je borstkanker krijgt, is het dan zo dat je dan gelijk aan de chemo moet of dat je bestralingen krijgt? Hoe werkt dat?
Nee, het is echt individu. Het kan echt heel verschillend zijn voor iedereen. Je gaat in ieder geval een fase in van veel onderzoeken.
Okay.
Ja.
Ik heb ook nog een second opinion gedaan in het AVL. Anthony van Leeuwenhoek, die zit in Amsterdam. Die zijn heel ver als het gaat om allerlei vormen van kanker en behandelingen. Dus ik heb daar een second opinion gehad. En ik liep in het ICASIA zelf. En dus uitgebreide onderzoeken gedaan. En op een gegeven moment, dan moet je dan een keuze maken. Weet je, en die keuze maak je zelf. Dat is wel ook het mooie en een beetje hoe het gaat tegenwoordig. Het is niet van, u moet dit gaan doen.
Ja.
Okay.
Dit zijn de opties. Wat wilt u doen? Dus je kiest zelf van wat voor. Waar je voor kiest.
Okay. Ja.
En wil je met ons delen waar jij toen voor hebt gekozen?
Mm-hmm. Even kijken. Nou, omdat die knobbel heel groot was, Hebben ze ervoor gekozen om eerst de borst te verwijderen.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel gelijk een prothese ervoor teruggekregen.
Okay.
Dus ik heb dat eerst gedaan. Dat was in, even kijken. Dat was in december 2020 of 2019. Nou, ik weet even niet. Dus dat was in december in ieder geval. Dus toen heb ik de borstoperatie gehad. En toen in, even kijken, was het volgens mij in februari. Ben ik toen begonnen met chemo.
Oh, dus ook als ze de borst hebben verwijderd, moet je alsnog toch de chemo doen.
Ja.
Wat is dan de toegevoegde waarde om dan de borst te verwijderen? Want ik dacht, als je dat doet, dan hoef je niet meer zeg maar bestralingen of chemo. Mm-hmm.
Omdat er kunnen altijd cellen gaan
verspreiden.
Ja. Ja, verspreiden door het lichaam.
Ja,
weet
je,
zelfs als je dan... dat kan altijd... Zelfs als ze die borst verwijderen kan het toch in het lichaam gaan.
Hoe voelde dat voor jou?
Kijk, natuurlijk als vrouw om je borst te verwijderen, super heftig.
Ja,
super heftig.
Het is gewoon echt een letterlijke stukje van jezelf.
Ja.
En van wat je bent vrouw, het is je borst. Ja.
Ja. Dus dat was heel heftig. Maar kijk, op een gegeven moment moet je jezelf gaan afvragen van... dat is misschien een beetje te spiritueel, maar...
niks is te gek.
Je bent niet dit lichaam.
Lichaam, ja, ja, ja.
True.
Ja.
Weet je?
Ja. En ik denk, als je inderdaad zo kan denken, weet je ook... Het blijft heel moeilijk, maar weet je ook dat je meer bent dan... Je omhulsel met mij, even
precies.
Zo te zeggen.
Ja. Dus op een gegeven moment kon ik dat zeker ook een plek geven. En ze hebben het ook mooi gedaan. Weet je, dat scheelt natuurlijk ook in. En ik heb nu nog steeds zoiets van, als ik ernaar kijk, dan heb ik er vrede mee. Mm-hmm. Het is natuurlijk nooit zo, net als mijn linkerborst. Dus het zijn twee totaal verschillende borsten. Maar ik kan wel echt, ik heb er echt vrede mee. Weet je,
dat
is echt niet...
Ja.
Ik sta er niet meer, voor mij is het gewoon normaal nu, weet je? En wat gewoon ook heel erg, wat heel veel voor mij heeft gedaan, is dat zelfs mijn vriend,
toen
hij ernaar keek, toen zei hij van, het is mooi, weet je? Dat heeft,
support ook wel van, je bent gewoon mooi.
Maar het is niet alleen je borst wat ook verwijderd is. Chemo heeft toch ook heel erg invloed op je lichaam en je uiterlijk.
Mm-hmm.
Dus dat komt er ook nog eens bij, zeg maar.
Dat komt daarna, toch?
Ja. Dus de chemo was echt 6 maanden. En dan is het in bepaalde fases. Dus soms om de 2 weken en op een gegeven moment elke week.
Oké.
En dus chemo maakt eigenlijk alles...
Hoe voelde je toen tijdens de chemo?
Als ik ook het woordje chemo hoor...
Ja, ik krijg gelijk
horen. Dan heb ik het gevoel dat je lichaam gewoon echt... Het is een soort van oké, maar je lichaam wordt echt aangevallen. En dan krijg je een reactie daarop. Mm. En het lijkt me heel intens.
Ja, het is het meest agressieve wat je lichaam kan aandoen, eigenlijk. Ja.
Maar jij die zeg maar zoveel kennis had over voeding en het lichaam. Werkte dat voor jou niet averechts aan de ene kant?
Ja, kijk, dat is natuurlijk zeker vanuit alles wat ik heb geleerd.
Ja.
De opposite. Weet je? Maar waar ik wel heel erg van overtuigd was, is dat het lichaam veel kan. Het lichaam kan ook veel hebben. En het is ook echt wel mogelijk om daarna weer te helen en om weer gewoon dat helemaal weer om te draaien. Dus daar is dat nu, waar ik daar nu sta, dat is gewoon weer tegenovergestelde waar ik was toen ik chemo had.
Het is wel bizar. Het is twee verschillende werelden.
Want hoe was je lichamelijk? Wat deed het met je?
Sowieso verlies je op een gegeven moment al je haren.
Mm-hmm.
Dus ik was kaal, wenkbrauwen, wimpers. Overal waar haar zat, haar op je benen. Dus dat was nog wel een leuke bijkomstigheid.
Ja, ik wilde eigenlijk
geen
een grap maken.
Haar.
Ik wilde die grap maken, toen dacht ik... Ik weet niet of ik die grap kan maken, maar
I'm good. Maar al die lichaamshaar, dat verlies je dan. En natuurlijk gewoon, je huid, alles wordt gewoon heel grauw en heel...
Zo,
niet sparkling, weet je wel. En heel veel afgevallen. Ik woog op een gegeven moment 53 kilo.
Wauw.
Ja,
Dat is.
Maar wat deed je in die tijd om jezelf, zeg maar, wel er doorheen te komen? Wat hielp toen?
Ja, nou sowieso had ik al mijn activiteiten gestopt.
Ja.
Weet je, dus ik ging echt volledig de focus op mezelf en op mijn gezin en gewoon ja, op thuis zijn en om er doorheen te komen en weer te herstellen. Dus die tijd heb ik echt genomen om ja, gewoon na te denken over mezelf, mijn leven, mijn jeugd, over alles wat ik nog moest verwerken. Dus ja, heel erg de tijd genomen om te werken aan mezelf. En aan alles, nou ja, al het emotionele, alle overtuigingen, maar ook gewoon nou ja, heel erg nadenken over hoe ik mijn carrière heb ingericht, weet je. En hoe ik, ja, alles wat ik op mijn schouders heb genomen, weet je. En waar dat hele thema van zorgen voor een ander ten koste van jezelf vandaan kwam.
Ja.
Zo, hele diepe reflectie. Je moest... Ja. Was dit nodig? Misschien een hele harde vraag, maar was dit nodig om echt van nu is het klaar?
Ja, voor mij was eigenlijk het ziek worden, ja, het cadeautje om zeg maar echt gewoon aan de slag te gaan met mezelf.
Het is wel jammer dat we inderdaad altijd zo helemaal zo ver moeten gaan voordat het zeg maar iets doet.
Ja. Ja.
Voordat we de tijd nemen voor onszelf.
Ja.
En kijk, je bent natuurlijk ook moeder. Je bent partner. Mm-hmm. Je bent gefocust ook op jezelf. Hoe heb je dat gedaan?
Mm-hmm.
Want hoe oud waren je kinderen?
Mijn dochter is nu 17 en mijn zoontje is 11.
Echt net
dus wel ook echt... Ze weten ook wel echt bewust. Ja, precies.
Kunnen goed snappen waar we mee te dealen hebben.
Ja.
Dus ja, voor de kids, we hadden zoiets van, ik sta met mijn partner van, we willen gewoon heel erg open zijn. Ook omdat we natuurlijk vanuit onze cultuur, weet je, we vertellen die kinderen dit niet of dit, weet je. Dus dat wilden we ook sowieso gelijk doorbreken, weet je, van dat hush-hush en niet dat taboe waar we al eerder over hebben. Nee, dit gaat niet een taboe zijn. We gaan dit open bespreken. Dus ik heb de kids zoveel mogelijk meegenomen in alles wat er speelde, weet je. Heel erg meegenomen in nou ja, alles, de behandelingen en alles wat er zou gebeuren. En ik merkte op een gegeven moment dat zij ook gewoon rustig waren. Weet je, dus ze gingen heel erg ook af op mijn energie.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje wat bij iedereen gebeurde om mij heen. En dat kreeg ik ook terug, weet je, na alle behandelingen van... Ze gingen heel erg af op mijn, weet je, energy. En ook mijn partner. Van ja, als ik heel erg in paniek zou zijn de hele dag, dan zou het voor hun, ja, dan zouden ze daarin meegaan.
Ja.
Maar ze zagen dat ik, op een gegeven moment had ik het echt wel geaccepteerd. En was ik gewoon heel erg gefocust op, nou ja, die journey, die zelfreflectie. Gewoon werken aan mezelf, werken aan mijn thema's. En ja, dat bracht rust.
Ik vind het ook mooi dat je thema's noemt. In de zin van, ik denk gelijk aan issues en dingen, maar je zeg maar thema's heel neutraal.
Ja.
Het
roept iets anders bij me op dan gelijk, oh jee. Ja, ik weet niet.
Ik snap wat je zegt.
Ja.
Maar deed je dit, heb je hulp hierbij gekregen?
Ja, ik heb met verschillende mensen gesproken eigenlijk. Therapeuten, healers. En ook heel erg in die familiegeschiedenis gedoken.
Ja.
Weet je, om te zien van waar die thema's dan vandaan kwamen. En die zitten inderdaad in mijn familielijn. Zeker dat zorgen voor een ander ten koste van jezelf is een thema bij meerdere generaties.
Ja.
Want ik ben ook wel benieuwd hoe je omgeving, hoe zijn zij ermee omgegaan inderdaad dat je borstkanker had.
Mm-hmm.
Maar ook op emotioneel gebied, was dit voor jou een moment om juist open daarover te spreken? Of dacht je van, ik voel toch nog een blokkade?
Ja, ben ik ook benieuwd
naar. Nee, ik heb het wel... Ik vond het wel belangrijk om heel erg open erover te spreken. Zeg maar binnen mijn familie, ook zeg maar naar buiten toe. Want ik heb ook in de media heb ik een aantal interview gehad.
Mm-hmm.
Waar ik hierover heb gesproken. Mm-hmm. En dat zou ook gewoon iets zijn, zeg maar, binnen onze cultuur, waarbij ja. zeggen, maar je gaat niet je gaat toch niet
dingen buiten gooien.
Ja, ja. Je was naar vuile was naar buiten gooien, weet je. Dat zou zeker een reactie zijn vanuit.
Ja, want ik had het met Jelisa ook erover voordat we de podcast hadden. Klopt. Want ik weet dat dat je gewoon bezig was en zo. En voor mijn gevoel was je er ineens, zeg maar, niet meer. En ik realiseerde me dat echt pas maanden of zo later. En toen dacht ik, hé, wat is er nou gebeurd? En ik had het toevallig met een vriendin van mij die ik niet heel vaak spreek. Maar we hadden het erover. En toen zei ze, ja, volgens mij is Sabrina ziek geweest. Mm-hmm. En toen ging ik zoeken en toen kwam ik inderdaad erachter.
Ja. Maar ook niet heel veel.
Nee, maar ook niet superveel. En toen dacht ik, was dat een bewuste keuze? Of was het iets waarvan je dacht, dit is gewoon alleen voor mijn directe kring. Ik ga dit niet van de daken roepen. Want ik weet wel dat je Linda bijvoorbeeld had je volgens mij... Was het Linda?
Ja, maar dat was dan daarna.
Ja,
ja, ja, dus ik heb op een gegeven moment toen ik het wist... Toen heb ik wel aangekondigd van... Want ik zou een tour doen.
Oh, oké. Okay.
Toen heb ik aangekondigd van ik moet mijn tour cancelen. En vanwege ziek. Ik heb niet volgens mij had ik geen ziekte gezet. Ik had volgens mij persoonlijke redenen.
Op Instagram toch?
Ja.
Ja, die heb ik gelezen. Ja,
maar wanneer ik er klaar voor ben, dan zal ik wel delen wat het is. Ja. En toen heb ik het gewoon gestopt. Dus toen ging ik gewoon focus op mezelf.
Ja.
En toen ik mijn behandelingen achter de rug had, toen had ik die foto gedeeld waar op met mijn kale hoofd witte jurk aan had. Ja. En toen heb ik het eigenlijk gedeeld.
Ja.
Weet
je?
Dus dat was een hele bewuste keuze.
Ja.
Omdat mijn focus lag gewoon op mezelf. En social media,
boeien.
Nee,
is niet,
precies.
Weet je, is niet een prioriteit, laat me zo zeggen.
Nee, dat kan ik me goed voorstellen.
Dus ik heb daarvoor gekozen. En ik vond dat een goede keuze.
Maar zijn er mensen ook naar je toegekomen van... met die reactie van, dat doe je toch niet?
Nee, dat niet. Dat niet, maar ik weet natuurlijk wel dat het gewoon wel een ding is.
Ja.
Kan een ding zijn, weet je? Om gewoon zo open en eerlijk te delen waar je mee dient.
Waar, misschien is dat weer een hele uitgebreide vraag, maar waar denk je dat dat vandaan komt?
Dat een taboe is?
Ja.
Of hoe zeg je dat? Ik denk dat het gewoon natuurlijk vanuit onze geschiedenis komt. Dus vanuit slavernij.
Ja.
Dat je eigenlijk, en ook een beetje gekoppeld aan dat strong, strong black woman. En ook zwarte mannen die gewoon sterk altijd moeten zijn. Dus dat hele sterk zijn en niet laten weten dat je zwak, ziek, misselijk bent.
Mm-hmm.
Dat komt gewoon vanuit slavernij.
Ja, het is een overlevingsmechanisme.
Het zit er gewoon, in.
Ja, waar we nog steeds mee, terwijl we kunnen nu gewoon enigszins chillen, zeg maar. Maar het zit er gewoon, het zit er zo in dat wij als... Hoeveel generaties al hier tussen zitten. Dat is echt... Besef even in welke status onze voorouders waren.
Maar ook als je naar jezelf kijkt.
Ik weet het.
Ja, maar hoe heeft het effect op jou?
Precies hetzelfde. Hoe zij omschrijft van je gaat verder, je gaat verder. Je gaat door altijd andere mensen voor je eigen dingen zetten. Het zit er gewoon in. Ik moet echt een stapje terug doen. Heel bewust of inderdaad ziek worden. Dat ik denk, oké, nu moet ik even rusten.
Ja.
Het zit er gewoon in. Het is best wel eng. Want ik zou niet willen dat het zo is, maar het is zo. Mm-hmm. En omdat het er zo diep in zit, ben ik er me niet altijd bewust van. Dus het is echt een valkuil om helemaal hem te gaan.
Mm-hmm. Ja. Misschien ook een praktische vraag. Wat zou je kunnen doen? Heel praktisch, van als je merkt van dat je doorgaat, maar toch wat ik wil niet kijken. Wat zou je heel praktisch kunnen doen om te beginnen van, oké, laat me beginnen met reflecteren? Want het klinkt heel makkelijk, je moet reflecteren.
Mm-hmm.
Maar ik kan begrijpen dat het best wel lastig kan zijn.
Maar bedoel je zeg maar het borstonderzoek, zeg maar? Of bedoel je gewoon reflecteren?
Dat mentale stukje. Mm-hmm. En dan zometeen inderdaad wil ik ook naar dat stukje gaan,
Ja, het is lastig, weet je? Kijk, op een gegeven moment moet je jezelf het gunnen. Om gewoon even een momentje te nemen. 1 keer per dag zou mooi zijn. Maar 1 keer per week. Van oké, hoe is mijn week geweest?
Ja.
Hoe voelde ik me? Weet je, waar werd ik blij van? Wat diende me niet echt? Weet je, ergens moeten we onszelf
die
dat wel
moment.
Een klein beetje weet je?
Ja.
Gunnen wat je zegt.
Om een moment te nemen om gewoon na te denken over ons leven. Weet je, over wat we voelen, wat er speelt. En als dat gewoon een soort van vaste routine wordt, dan kan je echt wel een
patroon doorbreken.
Doorbreken. Ja. En ja, gewoon dingen doen die gewoon, ja, waar jij blij van wordt. Ja. En die, waar je ruimte voor hebt, waar je de energie voor hebt. Dus ja, je moet gewoon tijd maken voor jezelf.
Goeie, ja. Dat is ook weer een goeie voor een notitieboekje. We zeggen dat altijd in de podcast van, weet je, schrijf bepaalde praktische tips ook gewoon op.
Ja.
Want ik denk ook inderdaad dat dit ook een goeie is. Het zijn hele simpele vragen, maar die heel veel diepte kunnen brengen in van, wat doe ik nou precies?
Ja,
maar ik denk ook vaak wat het moeilijk maakt is, het gaat er niet om dat je het doet. Het gaat erom dat je weet wat de reden en wat de toegevoegde waarde is van waarom je het doet. Want als ik tegen jou gewoon random zeg, je moet elke week tijd voor jezelf nemen. Ja, oké.
Okay. Dat is makkelijk.
Chill, ik ga elke week tijd voor mezelf nemen. Maar als je het dan echt doet om...
De invulling.
Precies.
Ja.
En dat is vaak... Weet toch, self-love is nu helemaal een hype.
Mm-hmm. Maar wat
precies,
doe je?
Waarom? Ja, precies, waarom? En ook juist voor ons as the black community, denk ik dat het juist voor ons ook heel relevant is om dat te doen vanwege allerlei thema's die bij ons spelen.
Ja, precies. En ook, dus op een gegeven moment, dus je bent echt naar binnen gekeerd en je hebt hulp ook gekregen van healers, et cetera. Hoe zag het proces er op een gegeven moment uit? Want dan heb je al heel veel onderzoeken en op dat moment komt er een moment dat ze zeggen dat je bent schoon.
Ja.
In jouw geval dan.
Ja.
Ja. Hoe was dat gegaan?
Ja, inderdaad, dat moment was er, dus dat gesprek weer. En dan, ja, dan is het in principe dat. U bent mevrouw, u bent schoon en we blijven je in de gaten houden. Dus ik ga elk jaar heb ik dan een onderzoek gewoon weer. Maar de rest van het jaar moet ik gewoon alert blijven op allerlei veranderingen, weet je.
Ja.
De andere borst blijven checken. Dus gewoon alert blijven. Op alles. Maar ook gewoon als ik opeens gewoon qua energy, als ik me moe voel. Of alle veranderingen moet ik gewoon scherp op zijn.
Ja.
En brengt dit een bepaalde angst? Dat je in angst kan leven? Of heb je of heeft het een ander effect op je?
Nee, ik leef zeker niet meer in angst. Angst was trouwens ook echt een thema. Angst was ook echt een thema waar ik aan de slag mee moest. Kijk, angst heeft heel erg te maken met een soort van disconnect met jezelf.
Ja.
Daar komt angst vandaan. Want angst is heel vaak eigenlijk self-made.
Ja.
Weet je?
Iets wat groeit
heel vaak,
ook.
Je bent heel vaak bijvoorbeeld ik was heel erg angstig voor de dood altijd. Heel mijn leven eigenlijk al. Bang voor de dood. Dus dat was een interessant iets, want ik was al die jaren bang voor de dood. I never died. Het is super raar. Van, weet je, je bent bang voor de dood. Maar
why?
It never happened.
Yeah.
Weet je? Maar nu was het echt.
Ja.
Nu was het echt de optie.
Maar was je op dat moment ook echt bang? Of ging je toen afvragen waarom je bang was?
Wat bedoel je?
Toen je erachter kwam van... Oké, ik heb kanker. Raakte je toen, kwam die angst toen heel erg naar boven? Of kwam toen de vraag naar boven van, maar waarom ben ik eigenlijk bang?
Nee, het grappige wat het heeft gebracht is dat ik op een gegeven moment, ik had een heel mooi gesprek met een healer. En toen na dat gesprek kwam het besef van eigenlijk hetgene waar je altijd bang voor bent geweest, dat is nu
precies
echt de realiteit. Snacking,
ik wil het niet zeggen, maar... Yeah. Is het dan dat je het hebt heb gemanifesteerd dat je er zo mee bezig was, weet je wel. Mm-hmm. En nu dat het inderdaad een optie zou kunnen zijn dat je zoiets had van, yo, ik kan niet de hele tijd zo leven. Want het is er niet.
Dat was de les. Van al die tijd dat ik me er druk over had gemaakt, was het er niet.
Nee.
Maar nu is het pas echt. Ja. Dus de les daarin was van... Ja, dat je hoe je het echt in je hoofd
kan groeien.
Heb gemaakt, heb gecreëerd.
Ja.
Terwijl het was helemaal geen issue. Het was helemaal geen punt. Het was niet aanwezig, het was geen realiteit. In je hoofd
had
je het gemaakt.
Weet kun je nagaan hoe, dat zeg hoofd. Ik zo vaak, hoe sterk je mind kan zijn. Want iedereen heeft een andere realiteit.
Mm-hmm.
Weet je, en op een gegeven moment kan je zo in je hoofd zijn dat je denkt van, dit is... Weet je wel, dit is wat gaat gebeuren. Of dit is nu wat gaande is.
Ja.
En dat kan positief zijn. Want dat
zeker.
Je kracht eruit kan halen. Mm-hmm. Maar het kan ook echt wel heel, heel zwaar zijn. emotioneel.
Ja, zeker weten. Ja. Dus die mind is echt super powerful.
Ja.
En wat voor mij heel belangrijk was, is om gewoon... Ja, ik noem het te gaan landen in mijn ziel eigenlijk.
Wauw,
dus
mooi.
Te gaan, dus vanuit hier gewoon te gaan zakken.
Ja.
Naar gewoon die ziel en ja, naar de liefde. En ja, dat was een belangrijke voor mij, weet je. Ja. Het heel erg vanuit mijn hoofd nam over eigenlijk.
Ja,
weet je? Overtuigingen en overtuigingen vanuit opvoeding en vanuit generaties.
Ja.
Maar op een gegeven moment moest ik gaan switchen naar... Oké, wie ben ik? Wat wil ik? Weet je? Los trekken eigenlijk van al die ideeën. Los trekken van mijn ouders eigenlijk.
Mm.
Ja.
Weet je?
Ja, ja. Want je neemt heel veel over.
Ja, je neemt heel veel. En wij zwarte mensen hebben onze ouders echt hoog zitten.
Mm-hmm.
Dus alles wat zij zeggen, dat is de waarheid. En dat moet het zijn. Dus het is voor ons heel moeilijk om te zeggen van... Oké, dat is wat mijn ouders vinden.
Ja, precies. Het echt knippen van de navelstreng. In ieder geval de gedragspatronen.
Mm-hmm. Nee, maar ga je
gewoon anders doen.
Ja, ja. En het zijn... Kijk... wij zijn heel erg community-based, maar wat ben je als je dat niet hebt? Ik denk dat we denken natuurlijk heel erg vanuit wij, maar er is ook nog een ik.
Ja.
En het is dus de vraag van wie is die ik als die community, niet dat die er niet is, maar wie is die ik als die alleen staat?
Ja.
Dat is wel mooi. Ik vond het ook interessant toen je zei bij de stelling, er moet op jonge leeftijd meer aandacht komen voor kanker. Hoe zie je dat voor je? Wat wil je zeg maar meegeven over... de ziekte, zowel aan de volgende generatie bijvoorbeeld, maar ook aan gewoon mensen die misschien zelf het hebben gehad of nog erin zitten. Mm-hmm. Of mensen om zich heen hebben die zeg maar ermee dealen nu.
Ja, kijk, het is wat ik niet wil zeggen is van oké, ga met vanaf jonge leeftijd focussen op dat je mogelijk kanker zou hebben.
Ja.
Waar ik wel heel erg voor ben, is van ga op jonge leeftijd al gewoon aan de slag met het besef dat zeg maar ziekte een manifestatie is van onderliggende dingen. Van een bepaalde lifestyle ook. Weet je, waar voeding ook onderdeel van is. Dus ga op een jonge leeftijd al gewoon aan de slag met jezelf.
Mm.
Weet je, met je thema's, onderzoek dat. En met gewoon lichaamsbewustzijn.
Hele goede
tip, want
je
lichaam is eigenlijk een soort van computer die altijd signalen geeft.
Ja.
Altijd, weet je? Maar wij leven gewoon in deze maatschappij waarbij we gewoon, weet je, we luisteren gewoon niet.
Gewoon die disconnectie gewoon.
Ja.
Gewoon
heel erg vanuit je hoofd wat je zei.
Ja, weet je, je lichaam spreekt altijd tot je.
Ja, klopt.
In elke situatie. Zelf als ik jou nu iets vraag, krijg je daar gewoon een eerste gevoel bij.
Ja.
Maar wat er vaak gebeurt is van, oké, dat eerste gevoel, laten we gaan. Ja. En weet je, dan neemt dat hoofd over. Maar dat eerste gevoel, als we leren daar naar te luisteren en daar naar te leven, dan zijn we gewoon in connectie met onszelf.
Ja.
Dus niet zeg maar die hoofd laten overnemen, die hoofd die vol zit met mijn moeder zegt dat ik altijd voor anderen moet zorgen of dat ik het moet doen, weet je. Dus jonge mensen zou ik gewoon eigenlijk aanmoedigen om gewoon, gewoon te gaan leren voelen luisteren naar alles wat er bij je speelt.
Mooi.
Weet je? En als je gewoon dat kan inbouwen, dat je één keer per dag of één keer per week zo'n zelfreflectiemoment hebt, dat je gewoon gaat zitten, je maakt er een mooi ritueeltje van en je gaat nadenken van oké, hoe was mijn week?
Ja.
Wat voor mensen heb ik ontmoet? Van wie kreeg ik energie? Van wie trok de energie uit? Weet je?
Mm.
Dus gewoon reflecteren.
Ja.
Van wat, waar werd ik blij van? Of wat was gewoon niet fijn? Mooi. Al die dingen.
Ja. Heel praktisch en heel mooi. Waar je gewoon mee aan de slag kan.
Ja.
En om ook even terug te gaan. Hoe heeft jouw ziekte, noem ik het, of borstkanker effect gehad op je gezin? Hoe het nu gaat?
Mm-hmm. Nou, zeg maar, wat het me sowieso heeft gebracht is, weet je, die connectie met mezelf.
Ja.
Dat is gewoon helemaal anders. En als je in connectie staat met jezelf, dan gaat het ook gewoon makkelijker richting anderen.
Ja.
Dus de relatie die ik heb met mijn dochter is helemaal veranderd. Weet je, ik was bijvoorbeeld dat emotioneel gesloten. Die had ik ook een beetje richting haar. Ah, okay, weet je, ik was best wel... Niet die moeder die altijd ging knuffelen en al dit. Terwijl mijn dochter wel heel erg zo was. En dat vond ik altijd heel ongemakkelijk. Ken je dat? Het is zo raar.
Het is eigenlijk gewoon een spiegel van jouzelf vroeger.
Mm-hmm.
En dan die ongemakkelijkheid kan ook zijn van... Oh, ik weet hoe het voelt, maar ik kan niet.
Ja, helemaal.
Of je weet gewoon niet hoe je ermee om moet gaan. Omdat je geleerd hebt om...
Omdat mijn ouders waren ook niet die, knuffel. Ja. Dus dat is gewoon helemaal veranderd. En ja, gewoon met mijn zoontje had ik daar minder moeite mee. Misschien ook omdat hij een jongen was. Ja. En misschien ook omdat mijn dochter een soort van... Ik zag mezelf.
Spiegel.
Heel herkenbaar.
Ja, dus... we zijn in a good place nu, weet je.
Mooi.
En ook met mijn partner is natuurlijk echt een steun en toeverlaat geweest. En heel erg in dienst is gaan staan van alles wat ik nodig had.
Ja.
En het heeft ons ook echt veel dichter bij elkaar gebracht.
Ja.
Kan je
nog iets meegeven van wat hij deed of jouw omgeving deed, wat jou enorm heeft geholpen in zo'n proces? Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je er buiten staat, dat je eigenlijk machteloos voelt.
Ja. Kijk, het ging heel erg om het luisteren, denk ik, naar mijn behoeftes. En goed kunnen zien en aanvoelen, weet je, wat er nodig is.
Ja.
En dat kan bij iedereen anders zijn.
Mm-hmm.
En ik had heel erg de behoefte om gewoon bepaalde periodes gewoon met rust gelaten te worden. Dat ik gewoon mijn eigen ding kon doen.
Gewoon ook je ruimte.
Weet je, ze hoefde me niet de hele tijd te pamperen of... Dus het ging heel erg om gewoon kijken van wat ik nodig had. En ook gewoon veel liefde en gezelligheid brengen.
Ja precies.
Ja.
Dat.
Mooi.
En gewoon momentjes pakken om gewoon toch leuke dingen te doen. Ik heb zeker ook, weet je, ik zat niet de hele tijd aan bed gekluisterd of zo. Ja. Je hebt ook gewoon tijdens chemo dagen waarbij het echt wel gaat.
Ja.
En toen gingen we wandelen. Weet je, ik ben veel de natuur in geweest. Echt veel gewandeld.
Ja.
Dus die leuke momenten waren er ook wel. Zelfs in die heftige periode.
Ja. Ik vind, het is een onderwerp wat best wel zwaar kan zijn.
Mm-hmm.
Maar ik zit hier en het voelt niet zwaar.
Mm.
Ook weer wat ik tegen jou zei. Van de manier op hoe je praat.
Mm-hmm,
is heel. Ik kan heel goed luisteren. Zonder dat ik daar een bepaalde paniek emotie van krijg.
Mm.
En het landt gewoon echt bij mij. Van ja, het is echt belangrijk. Om inderdaad die omgeving te hebben. Dat je ook naar jezelf kan keren.
Yeah.
En dat je jezelf echt bepaalde vragen kan stellen. Van hoe gaat het eigenlijk met mij? Of wat heb ik nodig?
Mm-hmm.
Als je niet zelf weet hoe het met je gaat, dan kan je omgeving jou ook niet ondersteunen.
Klopt.
Ja,
true. Het is altijd vanuit binnenuit. Is
precies.
Het begin,
ja, precies. En ook weer heel praktisch. Hoe begin je met het controleren van je borst?
Mm-hmm.
Want ik heb wel eens gehoord dat je moet gewoon voelen. Maar wat moet je, wat moet je specifiek doen?
Mm-hmm. Nou ja, kijk. Als je onder de douche staat, dat is een mooi moment. Je moet eigenlijk gaan onderzoeken hoe jouw borst is.
Ja, precies. Ja.
En op een gegeven moment, als je dat vaak doet, dan weet je van, oké, ik heb dit, ik heb hier een bobbel, ik heb dit. Weet je?
Want dus... ik heb dat wel eens gedaan. Dan denk ik, oh jee, ik voel iets, maar ik weet niet wat het is.
Mm-hmm.
Ik weet niet, het is gewoon eng. Wanneer maak je ook het verschil tussen iets wat niet goed is? Maar dat is dus verkennen van...
Je borst.
Verkennen van je borst. Ja. En dan, als je op een gegeven moment, dan weet je van hoe jouw borst voelt. Dan weet je ook wanneer er iets...
Niet goed
anders.
Is.
Ja, precies.
Weet je? Okay. Dus je moet op een gegeven moment gaan verkennen van... Oké, hoe zit mijn borst?
Gewoon voelen. Gewoon
voelen. En ook kijken. Weet je, hoe ziet die tepel eruit? De tepel is ook meestal een belangrijke... Weet je, daar als je kanker hebt, dan verandert dat ook.
Oh.
Weet je, soms kan het kan allerlei vormen aannemen. Dus aan de buitenkant kijken... En gewoon echt voelen. En onder de douche. En dat is kort. Weet je? Twee minuten. Gewoon
doen.
En online staan er gewoon zoveel dingen over. Van hoe je dat precies moet doen. Op wat voor manier.
Ja,
het
duidelijk.
Het is een kort momentje.
Ja.
Dat je even
even kan doen. Ja.
Ja.
Zijn er nog, want ik denk dat we al bijna gewoon aan het einde zijn van het gesprek. Mm-hmm. Ik kan nog heel lang erover praten, omdat ik merk dat de dingen die... Het is niet alleen de kanker, weet je wel? Dat staat niet... Tuurlijk, het heeft een hele grote impact, maar ik merk dat wat je zegt, de thema's, dat juist centraal staat, wat je eigenlijk... Mm-hmm. Wat jouw journey eigenlijk was.
Ja, ja.
Maar zijn er nog tips of adviezen die je zou mee willen geven? Je hebt al hele goede praktische tips gegeven, hoor. Maar
zeg maar heel erg luisteren naar dat lichaam.
Ja.
En die reflectiemomenten nemen, zeker. En het is denk ik goed om sowieso dat onderzoek te doen. Weet je? Dus ga...
Oh ja.
Je kan gewoon die oproepen, die krijg je op een gegeven moment.
Ja.
Die bevolkingsonderzoek oproepen. Dat je die sowieso doet.
Ja.
Want die deed ik ook nooit. Weet je? Je ziet dat ding in een brievenbus, je scheurt het en je gaat niet.
Ja.
Dus dat is wel goed. Want daar worden ook heel veel dingen ontdekt. Weet je, als je daar wel aan meedoet.
Mm-hmm.
En het weet je staat sowieso vrij om gewoon... Als je zelf merkt van ik weet niet, ik twijfel. Gewoon naar de huisarts gaan. Gewoon vragen naar een onderzoek.
Ja.
En dat kan gewoon, weet je?
Ja.
Je betaalt
zorgverzekering. Ja, precies. Ja.
Dus dat kan gewoon.
Ja.
Ja.
Heel, heel duidelijk.
Hoor. Ja, voor mij ook. Ik ben ook heel blij dat je hier zit. In de staat zoals je nu hier zit.
Ja, zeker.
En het is goed om te zien dat je... zeg maar, ik zie ook aan jou dat je de soort van... Je hebt het een plekje gegeven.
Mm-hmm.
En dat is ook mooi, want... Ja, ik weet niet, dat had ze ook zo anders kunnen zijn.
Ja, dus... maar ik vind het heel mooi dat, wat ik net aangaf van, dat je dat moment zag van, ik moet nu naar binnen keren. Ja, en niet van, we gaan de onderzoeken blijven doen en we gaan chemo. Mm-hmm. Nee, je hebt gewoon eigenlijk gewoon dat hele plaatje bij elkaar gepakt.
Ja.
En dat is echt, vind ik heel mooi.
Ja, ik denk dat misschien is dat wel een mooie tip om aan mensen mee te geven. Dat zeg maar elke vorm van ziekte kan je zien als eigenlijk een soort van de laatste schreeuw van je lichaam.
Mm.
Die signalen die je daarvoor eigenlijk hebt genegeerd, dan is kanker of wat voor vorm dan ook is. Zeg maar toch de tip, weet je, de piek. Ja. Van
gewoon SOS.
Ja.
Klaar.
Van nu hier en niet meer verder.
Ja.
Weet je, dus en het is mooi om gewoon dan niet alleen de ziekte te zien als een ziekte, maar gewoon het hele ding te verkennen. De thema's binnen je familie, al het emotionele. Misschien heb je trauma's gehad, dingen niet verwerkt.
Ja.
Dus verken alles.
Want
het
is slag.
Altijd, het heeft gewoon verband met elkaar. En natuurlijk je leefstijl. Alles wat je eet, stress.
Ja. Hele korte vraag hoor.
Mm-hmm.
Heb je ook qua voeding ook dingen veranderd?
Want
dan zeg je een hele andere podcast weer. Maar dan ben je zo lang. Maar ook...
Kijk, als je op het moment dat je kanker hebt, is suiker echt een belangrijke factor. Want kankercellen die gaan heel goed op suiker.
Okay.
Mm.
Dus eigenlijk, wat ik sowieso heb gedaan, is zijn al die suikers geëlimineerd.
Ja.
Toen ik begon met mijn behandelingen. Maar alle suikers, dus ook fruitsuikers. Waarvan je denkt van, lekker fruit.
Maar wat kan je dan wel eten?
Je gaat gewoon meer op de groenten zitten. En wat granen wel en wat koolhydraten wel. Maar... De echte suikers, de sapjes en al die, sowieso alle snoepjes en cakejes, dat sowieso.
Mm.
Maar dat is echt wel ook iets wat mensen onderschatten.
Ja.
Weet je? En dat is soms ook moeilijk voor mensen om dan ook, wanneer je ziek bent, dan moet ik ook nog streng in een voedingsregime gaan.
Ja.
Maar ik geloof voor mezelf dat al die dingen voor mij hebben bijgedragen. Waardoor ik toch best wel ook snel kon herstellen. En toch wel weer redelijk snel weer fit kon zijn.
Zijn. we gaan hier nog de diepte in.
Ja,
het is een hele, hele interessante en een onderwerp wat we gewoon echt wel moeten bespreken.
Ja, vind ik ook. En er is heel veel wat we denk ik niet weten.
Nee, nee, precies. Nou, we zijn...
Bijna bij het einde.
Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast.
Ja.
We hebben altijd een Meisjes is Secret. Dat is een dilemma dat we gaan voorleggen.
Mm-hmm.
Als je de uitdaging aangaat, moet je antwoord geven.
Eerlijk okay. antwoord geven.
Eerlijk.
Oké. Ja.
Ga je de uitdaging aan?
Mm-hmm. Ja.
Oké, Sabrina. Dit is onze Sister Secret voor jou. Je mag kiezen. Of je mag nooit meer... Never ever, dus het stopt hier. Nooit meer op het internet.
Mm-hmm.
Of als het donker wordt, hoor je, zolang het donker is, altijd een piep in je oren.
Oeh.
Als een zangeres lijkt me dat.
Die piep wil ik niet. Nee, oh nee. Mijn god. Nee, die piep wil ik echt niet. Nee.
Dus geen internet?
Nee, dan kies ik echt daarvoor. Nee, die piep is echt. Ik ken iemand die dat heeft.
Echt?
Ik zie ook echt aan je dat je denkt van, yeah. Nee man, die piep.
Nee, nee.
Want ik denk van, wen je er op een gegeven moment aan? Maar nee, ik zie je aan je gezicht van.
Het is echt, nee. Dat is een no-go voor mij.
Oké.
Is het internet?
Ja.
Nooit meer op internet. Ben je iemand die veel op internet zit?
Ik vind het wel meevallen. Ik heb een beetje haatliefde met internet.
Ja.
Weet je, ik heb fases dat ik het echt wel leuk vind en dat ik... Maar voor mij is het heel erg, ik probeer het gewoon wel natuurlijk in te gaan. Dus ik ga niet... Ik deel wat ik gewoon voel en wat ik leuk vind om te delen. Dus
het moet
niet een soort van taak worden. Van, weet ik heb vandaag niks gedeeld. Wat? Ik ga nu iets verzinnen om te delen.
Ja.
Dat doe ik sowieso nooit.
Niet. Okay.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen als je artiest bent... dat je het gevoel hebt dat je heel tijd zichtbaar moet zijn. En zo, die pressure. Maar dat heb jij gelukkig.
Nee, ik heb dat... misschien is dat ook vanwege mijn... Weet je, mijn leeftijd of zo. Dat ik denk van, nee.
Is het nodig? Ja.
Precies. Nee, dus ik wil geen piep.
Ja. Oké, dus we gaan voor nooit meer op internet.
Ja.
En misschien ook wel een leuke, omdat we natuurlijk ook op YouTube zitten. Laat even in de comments weten wat jij zou doen.
Ja.
Geen internet of gewoon eeuwig die.
Wat zou jij doen?
Ja, ik denk ergens dat ik eraan zou wennen. Dus
aan
ik zou
piep.
Piep. Ja, maar nu hoe ik jou gelijk zo zag, dacht ik, ik zou denk ik die piep doen.
Het is echt bizar. Gewoon een piep.
Nooit meer insecure kijken. Dat is het ook.
Nee, maar dat staat er niet. Je kan via tv.
Ja, joe.
Oh, Nederland 1, Nederland 2.
Ja, toch? Dan ga je weer voor die standaard.
Ja, nee. Ik zou voor die piep gaan, denk ik.
Mijn eerste ingeving was ook nooit meer op internet, man.
Oké, nou. Dan kijk maar ik wel insecure
toch?
Alleen.
Ja,
nee. Nee, wij willen je gewoon enorm bedanken.
Ja.
Jij bent ook zelf super tof bezig met allemaal initiatieven. Waar kunnen ze jou vinden?
Natuurlijk gewoon op mijn eigen website en socials. www.sabrinastarke.nl. En Diaspora Wellhouse.
Ja.
Dat is natuurlijk mijn andere baby.
Ik ben benieuwd. Wordt dit ook een onderwerp van gesprek daar?
Waar?
Zeg maar ziektes en teruggaan.
Het is zeker, Irene en ik willen zeker wat gaan doen met het, met kanker.
Ja.
Borstkanker, baarmoederhalskanker. Gaan we zeker wat mee doen. Dus we zijn daarover in gesprek.
Ja.
Iets mee
tof.
Ja.
Dus ze kunnen jullie ook volgen.
Ja, zeker.
Ja, heel zeker. Nice. Ja. Ja, gewoon bedankt. Ik ben echt heel blessed dat je hier zit.
Dank je wel.
Onze eerste storytime met de camera.
We hopen dat jullie het ook leuk vonden om ons te zien.
Ja, want nu kunnen jullie soort van een gezicht koppelen.
Ja, aan de
stem. En hoe we praten.
Ja.
Nee, jullie ook bedankt. Laat een comment achter. En voor de mensen die het gewoon via onze streamingdiensten luisteren, dank jullie wel dat jullie weer hebben geluisterd.
Zeker.
En tot volgende seizoen.
Oh wow. My god, ja, we zijn klaar.
Dit is de laatste aflevering, van het seizoen.
Ja, dus we gaan er even tussenuit.
Ja.
Maar zoals altijd, nemen we jullie mee in alles wat we doen. Ook wanneer we niet aan het opnemen zijn.
Precies.
Of juist wel aan het opnemen zijn, want dat doen we tussendoor.
Ja,
maar,
blijf ons volgen, want
blijf ons
echt
volgen.
Leuke dingen aan.
En nog meer van dit, als jullie dit ook tof vinden.
Ja, precies. Ja. Dankjewel.
Doei.
Tot volgende keer.
Sisterfriends te vinden op Facebook en Instagram.
Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl.